Goedenavond. Ik wil vanavond met u nadenken over een gedeelte uit het Nieuwe Testament en wel de eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. U kunt het alvast opzoeken als u een Bijbel bij u heeft en mee wil lezen. Er staat in mijn Bijbelvertaling, ik gebruik de herziende Statenvertaling, staat boven dat het de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën is. Daar is wat twijfel over, niet of die brief authentiek is, maar of Paulus inderdaad de auteur is, daar wordt verschillend over gedacht. Het doet voor de rest voor de zeggingskracht en de boodschap natuurlijk helemaal niets af. Persoonlijk, mijn diepe overtuiging is dat dit een brief is van de hand van Paulus. Speciaal gericht uit liefde voor het Joodse volk, om ze op Christus Messias te wijzen en opnieuw op hem te wijzen. Maar dat even kort ter inleiding. Er staat boven Christus, de Zoon van God. En de schrijver, door Gods geest geïnspireerd, heeft het volgende voor ons neergeschreven. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt? En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u de Heere, de aarde, gegrondvest. En de hemelen zijn het werken van uw handen. Die zullen allen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, zodat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? En God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Tot zover. Een heel stuk aan de Hebreeën. Hebreeën waren Joodse mensen vanuit de Joodse traditie, maar die Jezus als de Messias hadden leren kennen en Christus hadden leren kennen als verlosser en zaligmaker. Nou, deze Joden christenen, Joodse christenen of christenen of christenen uit het Joodse volk stonden onder hele zware druk. Er werd eigenlijk van alle kanten aan ze getrokken. Er werd aan ze getrokken vanuit de wereld. Om terug te keren naar het oude leven, zoals er ook aan ons regelmatig wordt getrokken om terug te keren naar het oude leven, weg van Christus. Maar er was nog een andere trek die nog veel sterker was, namelijk vanuit hun volksgenoten, om terug te keren tot het Joodse geloof. En daar is die brief voor bedoeld, om die mensen te bevestigen en te bemoedigen, doe dat niet. Want als je dat doet, dan laat je zoveel los. Want in Christus is er een beter verbond. Is er een beter offer. Is er een betere eredienst. Is er een hogere priester dan wat je gewend bent vanuit de offers en de tekenen en de voorschriften en de tempeldienst, zoals die in het Oude Testament is geïntroduceerd, maar nu ten einde is gebracht doordat Christus is gekomen. Daarom ook steeds heel veel woorden, heel veel zinnen met laten we volhouden, laten we vasthouden aan het getuigenis van onze Heer. Want, lieve mensen, er is iets heel bijzonders gebeurd. God is naar ons toe gekomen. Hij, God, is een scheppende God. En hij spreekt zijn woord. En op het moment dat hij zijn woord spreekt, gebeurt er ook wat hij zegt. Psalm 33, vers 9 is er heel duidelijk over. Hij spreekt en het gebeurt. God zei, er zij licht en er was licht. Gods woord is een scheppend woord. Een woord van autoriteit waar niets en niemand tegenop kan en wat plaatsvindt op het moment dat hij zich uitspreekt. Maar behalve dat het woord scheppend is, iets tot stand brengt, wat op zich al een bijzonder wonder is, want er is helemaal niets. En God spreekt het woord en het is er. Dat is scheppen, hè? Iets maken uit niets. Behalve dat hij iets schept met dat woord, spreekt hij ook door dat woord om zichzelf aan ons bekend te maken. Het is niet alleen een creërend, scheppend woord, maar het is ook een lerend, instruerend woord. God heeft zichzelf steeds weer, ook door te spreken, aan ons geopenbaard. Dat doet hij op vele manieren. Psalm 19 is daar een prachtig voorbeeld van. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel, het werk van zijn handen. Het roept het uit, God is geweldig. En in diezelfde psalm, halverwege, gaat het van de schepping over naar de wet. Gods wet is volmaakt. Dus behalve dat hij schept en maakt, spreekt hij ook tot ons, instrueert hij ons, leidt hij ons, wijst hij ons de weg. En dat heeft hij, dat lezen we in het eerste vers van dit hoofdstuk, op vele manieren en op vele malen steeds weer opnieuw gedaan. God spreekt tot de vaderen door de wet en door de profeten. Vaak en veel. Het begon al bij Adam. En het eindigde bij de laatste profeet, Maleachi. Op allerlei manieren. Waarom spreekt God op zoveel verschillende manieren? Omdat hij gebruik maakt van zoveel verschillende mensen. Ze waren niet allemaal gelijk. Het waren allemaal eigen, unieke persoonlijkheden die op hun eigen manier Gods boodschap aan de mensen overbrachten. En de een zal dat met een heel ander temperament gedaan hebben en met een heel ander karakter dan de ander. Net zoals de discipelen later van totaal verschillende karakters waren, maar allemaal wel dezelfde boodschap hadden. Door al die persoonlijkheden heen, in Ezekiel, Jeremia, Jesaja, Amos, Jona. Maar de geloofsgetuigen, daar wordt ook Simson in genoemd. God spreekt en werkt door hen veel en vaak confronterend, waarschuwend, maar ook hoopgevend, vol met beloften van herstel en uiteindelijk wijzen al die beloftes naar de grote belofte van de komst van Jezus Christus, de Messias. In het Nieuwe Testament wordt daar een beetje op teruggekeken door de apostel Petrus. Ook Hebreeën wijdt daar een paar zinnen aan. Het hele bijzondere dat al die mannen, al die ook vrouwen waren daarbij, maar ook al die mannen zo door God gebruikt zijn en gesproken hebben over wat er ging komen. Ze hebben veel gezien, maar ze hebben het nooit helemaal kunnen pakken wat dat nou precies was. Er staat zelfs bij dat hun leven in zekere zin niet compleet was, dat ze pas nadat Christus was gekomen en verheerlijkt, niet zonder ons, als mensen van na kerst, van na Golgotha, van na Pasen, zonder ons niet tot volmaaktheid konden komen. God hield dus nog iets als het ware achter. Hij sprak door die mannen, maar tegelijkertijd was het niet helemaal onthuld, niet helemaal duidelijk. En ze spraken over dingen waarvan ze zelf de vervulling nooit hebben gezien. Vandaar dat ze ook in hoofdstuk 11 worden genoemd de geloofsgetuigen. Ze waren getuigen van iets wat God had laten zien, maar ze hebben het met hun zintuigen nooit gezien. Er staat zelfs dat ze heilige mensen waren, zo noemt Petrus ze, heilige mensen gedreven door Gods geest. En Petrus voegt dit eraan toe. Ze wisten, we worden door God gebruikt. God drijft ons, hij dringt ons, hij gebruikt ons denken, hij gebruikt ons verstand, hij gebruikt onze kennis, hij gebruikt onze woorden, onze stem. Maar dat doet hij niet om ons te dienen, we dienen niet onszelf, staat letterlijk in 1 Petrus 10 vers 12. Zij dienden niet zichzelf, zij zochten en zij speurden op welke manier de geest van God in hen aan het werk was. Maar echt pakken konden ze het niet. Dat is pas gebeurd toen het doel van alles wat ze hebben gezegd en hebben meegemaakt werd bereikt. Waar het allemaal naartoe wijst. Christus. Christus. Van voor de schepping af aan, tot op nu, tot in eeuwigheid, staat Christus centraal in het denken, in het voelen, in het willen, in het verheerlijken en in het plan van God. Hij is geen plan B, hij is er niet aan toegevoegd of erbij geroepen. Alle openbaringen, alle profetieën eindigen en beginnen en vinden hun vervulling uiteindelijk in hem. God spreekt door profeten. God spreekt door mensen heen. Maar, zegt de schrijver van Hebreeën, hij heeft in het laatst der dagen, en daar leven wij in, want het laatst der dagen is een periode die aangebroken is nadat Christus is verheerlijkt en naar de Vader is gegaan. Dit zijn de laatste dagen. En die periode van de laatste dagen waar we nu in leven, die wordt afgesloten door de laatste dag. Of anders genoemd ook de jongste dag. En dat is hetzelfde, wat het jongste is, is het laatst geboren. Dus dat zijn de laatste dagen. Met andere woorden, God heeft zich in deze tijd voor eens en voor altijd helemaal uitgesproken. God heeft zichzelf, ja, ik kan het niet anders pakken dan in een menselijke term. God heeft zichzelf leeg gesproken. Zich helemaal uitgestort, definitief. En het heeft hij gedaan door zijn Zoon Christus. Nou staat er het woordje door. U mag nog krachtiger lezen. Hij spreekt zichzelf helemaal uit in Jezus. Want het woordje door, dat zou nog kunnen betekenen dat je alleen maar een boodschapper bent die iets doorgeeft zonder dat het met jou iets doet. Ik kan aan iemand vragen, wil je tegen hem of tegen haar zeggen dat ik graag wil, nou enzovoort, een boodschap. Dan is er degene die boodschap overbrengt alleen maar het middel. Maar er gebeurt met het middel, hoeft helemaal niks te gebeuren. Het is alleen maar een spreekbuis. Maar als ik zelf naar die persoon toe ga en het zelf tegen hem of haar zeg en het zelf vertel, dan druk ik mijzelf helemaal uit zonder middeling. God heeft zich op die manier helemaal rechtstreeks tot ons uitgesproken in zijn Zoon Jezus Christus. En je zou eigenlijk menselijkerwijs kunnen zeggen, meer is er niet. Dit is het. Nou, en wat is het? Dit is het. Als wij zeggen, nou, dit is het, hier heb je het mee te doen, dan is er altijd iets van, ja, meer heb ik niet. Je hebt het ermee te doen, hoe beperkt het ook is. Maar dat geldt hier niet. God heeft zichzelf definitief uitgesproken in Christus. Dit is het. En wat is dat dan? Wat is dat verlangen van God? Dit, dat hij ernaar verlangt om zijn wezen en zijn karakter en zijn heerlijkheid aan ons te openbaren. En het persoon die hij daarvoor heeft aangesteld is Jezus Christus. Dat doe ik in hem en dat doe ik door hem. Want dat is de boodschap van Gods heilsplan. Ik ben een gevende God. Ik ben een sprekende God. Ik ben een delende God. Ik ben niet op mijzelf. Ik ben geen sphinx of een beeld. Onaantastbaar en onbenaderbaar. Ik ben een God van relatie. Ik zoek mensen waar ik mijn liefde aan kwijt kan. Die liefde die wederliefde zoekt. Zodat mensen kunnen gaan genieten van wie ik ben. En dat is Advent en Kerst. Dat we mogen gaan genieten, opnieuw, en ik hoop nog meer dan ooit tevoren, mogen gaan genieten van de persoon waar God het meeste van geniet. Namelijk van Christus. Die hij, en dan komt er een opsomming, welke kenmerken, welke attributen, welke eigenschappen hij aan Christus toeschrijft. Wat zegt God over dat die zoon in wie hij zichzelf heeft uitgesproken? Op de eerste plaats noemt hij hem de erfgenaam van alle dingen. De erfgenaam van alle dingen. En een erfgenaam, dat is iemand aan wie je wat geeft, omdat je graag wil dat hij of zij dat krijgt wat jij kostbaar vindt, wat jij nalaat. Het is een geweldig rijke gedachte. Als God zegt dat hij Christus heeft gesteld tot een erfgenaam van alle dingen, dan betekent dat maar één ding. Je kunt alleen maar iemand erfgenaam maken van spullen die je zelf hebt. Het moet eerst je eigen bezit zijn voordat je dat aan een ander kan geven. God is eigenaar van alle dingen. De aarde is van God, zeggen de psalmen. En alles wat daarin is. En God verlangt ernaar om dat aan zijn zoon te geven. Die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen door wie hij ook de wereld heeft gemaakt. Dat is merkwaardig. En heerlijk. En heel diep en heel rijk. God is het begin. Hij staat zelf aan het begin, terwijl hij zelf geen begin kent. En hij maakt de wereld door Jezus. Maar de Bijbel zegt ook dat hij de wereld maakt voor Jezus. Die vader en zoon zijn beide actief, eigenlijk onafscheidelijk, ook niet los verkrijgbaar, samen actief. Om zichzelf uit te drukken, om zichzelf en elkaar te verheerlijken. Door wie hij ook de wereld heeft geschapen. Doet me denken aan de openingszin van het evangelie van Johannes. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. En dan die prachtige zin. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder het woord is er geen ding geworden dat geworden is. Nou, daar is geen spel tussen te krijgen. Dat sluit alles uit. En nog een keer. Alle dingen zijn door het woord geworden. En buiten het woord is er geen ding geworden dat geworden is. De mensen aan wie de apostelen deze woorden doorgeven, kenden dat principe van die logos, dat woord. Die hadden een vermoeden, ook in hun manier van denken, van hoor eens, er moet een soort van leidend principe, een soort van onderliggende draad, een patroon, een doorgaande lijn zijn, een verband van alles wat we in onze leven om ons heen zien, in de schepping, in de wereld, in de natuur. Daar moet, als het ware, een verbinding in zitten die dat allemaal samen noemt, en dat noemden ze de logos. Maar Paulus en Johannes en hun collega's zeiden dat dat samenbindende, dat is geen principe, dat is niet iets. Dat samenbindende, dat is een iemand, dat is een persoon. Christus is die logos. We hebben net gelezen dat er staat dat God de wereld heeft gemaakt door Christus. In Colossenzen lees ik dit. Colossenzen 1 vanaf vers 15, een aantal versen. Hij, en er wordt over Christus gesproken, 1 vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden en machten. Alle dingen zijn door hem geschapen en voor hem geschapen. Dat klinkt, als je het menselijke wijs beluistert, als je God niet kent. Als je God niet kent. Als de Heilige Geest je niet nieuw gemaakt heeft, je niet opnieuw geboren bent en je niet het koninkrijk van God niet kan zien en hem ook niet kent, dan klinkt dit allemaal heel erg egocentrisch. Heel erg megalomaan. Alsof God een egomaniak is, of hij alleen maar voor zichzelf bezig is en dat stuit mensen tegen de borst. Stuit het u tegen de borst? Stuit het u tegen de borst? God maakt alles door zichzelf en hij maakt alles voor zichzelf. Als ik dat zou zeggen, zou u zich buitengewoon aan mij ergeren, terecht. Als ik zou verklaren, alles is er voor mij, dan neem ik een plaats in die mij niet toekomt. Maar als God zegt, ik doe het voor mijn eigen eer, ik doe het voor mijzelf, dan werkt dat geen wrevel in mijn hart, dan word ik juist ongelooflijk blij van. Want God is het kostbaarste, het meest begeerenswaardige, het prachtigste, de prachtigste persoon die er is. En alles wat hij doet om die prachtige persoon nog mooier te laten zijn, word ik alleen maar blijer van. Als God zichzelf niet zou verheerlijken en verhogen en niet alle dingen voor zijn eigen eer zou laten gebeuren, dan zou hij dat moeten laten doen tot eer van iemand anders. En dan zou er iemand anders hoger zijn dan hij. En dat is absurd, want dan zou God geen God meer zijn. Alle dingen zijn door Christus en alle dingen zijn voor Christus geschapen. En hij wordt neergezet en benoemd de afstraling van Gods heerlijkheid. Het spat er als het ware van af. Al het mooie van God zien we in Jezus. Als hij naar deze wereld komt, als hij in de kribbe ligt, als hij opgroeit als een kind, als hij een jonge man wordt, als hij volwassen wordt, als hij gaat spreken, als hij geneest, als hij opwekt, als hij leert, als hij voorleeft, mens is onder de mensen, daar zien we de heerlijkheid van God in het vlees geopenbaard. Als de ogen van je hart daarvoor open gegaan zijn. Dat je hem daarin herkent. Toen hij leed. Toen hij stierf. Toen hij opstond. En terugging naar de Vader. In dat alles zien we de afstraling van Gods heerlijkheid. En hij kan het ook zeggen in Johannes 14 vers 9. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Daarom moet elk woord over God gaan over Christus. U kunt misschien met mensen urenlang debatteren over religie en over zingeving. En urenlang filosoferen en mijmeren over spiritualiteit en over God. Over wat of wie dat dan ook mag zijn. Er is heel veel verwarring over. Maar je kunt je niet vergissen in Jezus. Want hij is zichtbaar, hoorbaar, tastbaar, merkbaar. Door God aan ons gegeven. In ons midden heeft hij gewoond en geleefd. De afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Met andere woorden, van hetzelfde materiaal. Ik en de Vader zijn één. Als het ware, menselijke wijze gesproken, van hetzelfde hout gesneden. Van dezelfde substanties. Je zegt niet, ik en de Vader zijn het eens. Nee, ik en de Vader zijn één. Niet van elkaar te scheiden. Wel van elkaar te onderscheiden, maar niet van elkaar te scheiden. Afstraling, afdruk en Wat staat er verder? Die alles draagt door zijn krachtig woord. Ja, mensen, geef me kritiek als ik het verkeerd begrijp. Maar alles is voor mij alles. En daar ga ik heel ver in. Alles is alles. God maakt de wereld. Christus schept deze wereld door zichzelf, voor zichzelf. En laat die schepping vervolgens niet aan zijn lot over. Maar draagt die schepping door zijn krachtig woord. Als God één nanoseconde zijn handen zou weghalen van deze schepping, was er geen leven meer mogelijk. God draagt het leven van het grote tot het kleine. Niets gebeurt buiten hem om. Want alles, ja, nogmaals, als u vindt dat ik overdrijf, dan mag u me daarop aanspreken. Maar voor mij is alles ook gewoon alles. Dus elke ster, elk hemellichaam, elke cel, elke atoom leeft, deelt zichzelf, beweegt, wordt levend gehouden en levend gemaakt en krijgt leven en betekenis door Christus. Heel de schepping. Alle dingen. Dat is het Griekse woord, het rima, dat is dat de feiten, alle zaken, alle handelingen. Christus is dus overal bij betrokken. Ook de dingen die niet zijn naar Gods wil. Als God daar zijn handen van af zou trekken. Als God dat leven niet in stand zou houden. Zou er geen leven mogelijk zijn. Afstraling, afdruk, drager van alle dingen. En dan komt het dichtbij. Dan komen wij in beeld. Zo'n held hadden we nodig. Zo'n persoon, zo'n kostbare man, die na de reiniging van de zonden tot stand gebracht hebben, zichzelf gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit van God in de hoge. En daar spitsen de Hebreeën hun oren. Want daar wordt gesproken over reiniging, over offers, over een relatie met God, over de weg die vrij is tot God. Hij heeft na de reiniging van de zonden in zichzelf tot stand gebracht te hebben. In zichzelf. Hij offerde zichzelf als hoge priester. Heeft hij na de reiniging van de zonden in zichzelf tot stand gebracht te hebben, heeft hij zich geplaatst aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Dit is geen plan B. Dit is een uitvloeisel. Dit is een gevolg. Dit is een volgende stap als het ware. Het doel van waarvoor God deze wereld heeft gemaakt. Heeft geschapen om Christus te verheerlijken. En het kruis hoog te zetten. Het kruis en het offer van Christus waren al in Gods gedachten voordat de wereld bestond. Het kruis is er niet bijgehaald. De verzoening is geen plan B, wat plotseling bedacht moest worden omdat het anders niet goed zou aflopen. God had in zijn gedachten al het offer van Christus op Golgotha, voordat er ook maar één atoom of molecuul door hem was gemaakt. Hoe durf u dat zo te zeggen? Efeze 1. God heeft ons uitverkoren in Christus voor de grondlegging der wereld. Als er sprake is van uitverkiezing, dan moet daar ook reiniging en vergeving aan vooraf gegaan zijn. En dat kan alleen maar door het werk wat Christus heeft gedaan op Golgotha. Daarom noemt 1 Korinthe 15 vers 24, sorry, 1 Korinthe 1 vers 24 het kruis, de wijsheid van God en de kracht van God. Toen Christus dat had bewerkt, heeft hij zich gezet, waar? Aan de rechterhand van de hoogste majesteit in de hemel. Wie kan dat doen? Wie heeft het recht? Wie heeft het recht om zichzelf daar neer te zetten? Dan moet je God zelf zijn. Hij heeft zich daar gezet. Valt het u nou niet iets op? Christus was in Gods gedachten. Hij wordt genoemd de heerlijkheid van God, de kracht van God, de wijsheid van God, een afstraling van zijn heerlijkheid, de erfgenaam van alle dingen. En dan nadat hij die zonde tot de reiniging tot stand gebracht heeft, krijgt hij nog eens een keer een naam daarbovenop, alsof het al niet hoger kon. Filippenzen 2. Hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, ja, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. Wat Christus heeft gedaan op Golgotha heeft hem nog meer eer en nog meer glorie tot eer van God gebracht, zodat hij genoemd wordt zittend aan de rechterhand van God, de Zoon des mensen. Zoon des mensen is in zekere zin, lijkt wel, door alles wat Christus gedaan heeft, een heerlijkere en een hogere en nog rijkere en nog mooiere titel dan alleen maar Zoon van God. Hij kwam naar deze wereld en hield niet op God te zijn. Hij ging terug naar de Vader en hield niet op om mens te zijn. Stefanus ziet hem vlak voor zijn dood. Ik zie de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. En Jezus zegt het zelf over de wederkomst. U zult de Zoon des mensen zien komen, bekleed met grote macht en heerlijkheid. Dat ben ik. Dat is het heerlijke van kerst. Dat is het heerlijke van het kruis. De zonde weggedaan, zonder dat Gods heiligheid en Gods grootheid daardoor zijn bedorven of zijn afgeschaft. Hij heeft zich gezet. Tegelijkertijd zegt de Vader tegen de Zoon: zet je hier neer. Hij is opgestaan en hij is opgewekt. God gaf hem en Jezus zegt: ik geef mijzelf. Die Jezus, we hebben het net gelezen, is hoog verheven boven de engelen. Dat was voor de Hebreeën een belangrijke. Want die wisten, we hebben zelfs de wet uit handen van engelen gekregen. God gebruikte die engelen ten dienste van zijn volk. Die engelen waren middelen en boodschappers. Nou, zegt de schrijver, als het zo zou zijn, als het zo is dat God die wet geeft op beschikking van engelen, als je daar niet naar luistert, dat daar ernstige gevolgen aan zitten, hoeveel te meer, hoeveel groter zijn de gevolgen dan wanneer je de komst van Christus in de persoon van God zelf afwijst. Daarom, Hebreeën, hou vol. Laat je niet wegtrekken, laat je niet wegsjorren uit die wereld, maar vlucht ook niet terug in die vormelijke religie waarin het allemaal aankomt op je eigen gerechtigheid, je eigen vroomheid, je eigen vermogen om je precies aan de regels en de wetten van God proberen te houden zonder Christus. Daarom ook, christenen, toen en nu, daarom ook broeders en zusters, en ik schaar mezelf daar ook onder, hou vol. Niet terug naar de wereld. Ook niet terug naar die eigen religie. Maar doen wat er staat in hoofdstuk 12. Daarom, concluderend naar al die geloofsgetuigen. Daarom, laten ook wij, nu we zulke een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staan. En met volharding de wedloop lopen. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en de voleinder van ons geloof. Vestig je aandacht op hem. Volgende week is het eerste advent. Dan leven we in die verwachting van het prachtige feest van kerst. Voor de zoveelste keer. Voor de zoveelste keer. Maar mogen we, als God het geeft, door zijn geest, ons opnieuw en hopelijk nog meer verheugen, verwonderen, verbazen, enthousiast worden, opgetogen en in vuur en vlam voor wat God heeft gegeven in zijn Zoon Christus. Leef in aanbidding voor hem. Amen.